We gaan met elkaar lezen. Lucas 14. Lucas 14. En het gebeurde, toen hij in het huis van een van de leiders van de farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat ze scherp op hem letten. Nou, denk erom dat ze dat op ons dat ook doen. En zie, voor hem stond iemand die leed aan waterzucht. En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en de farizeeën: is geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar ze zwegen. En hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan. En hij zei, terwijl hij zich tot hen richtte: wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze niet met één uittrekken op de dag van de sabbat? En ze konden hem geen antwoord geven. En hij sprak tot hen een gelijkenis, tot de genodigden, toen hij merkte hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf uitgekozen hadden. En hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft genodigd wordt, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, die hem uitgenodigd is. En hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen. Opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hogerop. Dan zal dat tot uw eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want een ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die u uitgenodigd had: wanneer u een middagmaal of avondmaal houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Maar wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden, en u zult zalig zijn, opdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover.
God zegen, broeder.
Een goede avond, broeders en zusters en vrienden. Het is altijd met blijdschap als je elkaar na zoveel jaren weer mag treffen. Ik heb net tijdens de bidstond voor de samenkomst over gehad. We beseffen ons vaak niet hoe groot een voorrecht dat is dat we als gelovigen vrij samen mogen komen. We hadden een maand of twee, drie geleden bij Bijbelstudie met een paar Chinezen die gevlucht zijn uit China, gelovigen. En die zeiden tegen ons: wij zijn toch wel knap jaloers op jullie. Want wij mochten nooit samenkomsten hebben daar in China. Ze zijn niet vrij. En daarom hadden ze ook geen onderwijs. En de leiders werden opgepakt. Dus als wij met elkaar Gods woord mogen openen, dan mogen we altijd beseffen, we zijn dankbaar daarvoor. En vanavond hebben we met elkaar gelezen uit Lucas 14. En als wij met elkaar nadenken over dit gedeelte, Lucas 14, dan is het goed om altijd weer dit gedeelte te zien tegen de achtergrond van het evangelie naar Lucas. Lucas, de enige niet-Jood die geschreven heeft in het Nieuwe Testament, Lucas heeft geschreven over de genade van God. En genade van God is niet te beperken. Genade van God is niet alleen voor het Joodse volk. Als het genade is, onverdiend, dat zegt Jesaja al, als dat onverdiend is, dan mag iedereen ervan genieten. Genade is voor alle mensen. En daarom dacht ik als een soort kapstok voor het evangelie naar Lucas, een tekst uit de brief aan Titus. Titus was ook geen Jood, maar hij was een ontvanger van de brief. Hij was dus geen schrijver van de brief. Iemand heeft wel eens gezegd, mogelijk zijn ze toch, ze waren kameraden van elkaar, Lucas en Titus. En sommige oudschrijvers zeggen, nou misschien waren ze ook nog broeders van elkaar. Waren allebei heidenen. En Titus, Paulus heeft geschreven aan Titus, deze heiden in Titus 2, de genade van God is verschenen, die voor alle mensen, niet voor alle Joden, voor alle mensen heil aanbrengt. En onderwijst ons, enzovoorts. Twee dingen wil ik benadrukken. Ten eerste sprak Paulus in Titus 2 over de genade van God is verschenen. En als je de vraag nou stelt, hoe is die genade van God verschenen? Dan begrijpen wij uit Titus dat die genade een persoon is. Want daarna lees je dat die genade van God onderwijst ons. Iets wat abstract is, die kan ons niet onderwijzen. Maar deze genade is verschenen en brengt heil aan alle mensen en onderwijst ons. Dan begrijpen we dat die genade van God een persoon is. De Heer Jezus wordt daar voorgesteld als de genade van God. En met name in het evangelie naar Lucas zien wij de Heer Jezus als de verpersoonlijking van de genade van God. Als die genade die eerst niet zichtbaar was, die is zichtbaar geworden. Daarom lezen we ook in Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven. Mozes mocht de wet van God ontvangen en gaf dat weer door aan de Joden. Maar de genade en de waarheid is door Jezus Christus, en er staat niet gegeven, alsof de Heer Jezus die genade doorgegeven heeft. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Waarom is dat? Omdat die genade tot stand moest komen. Die genade is zo groot. Kijk, als het gaat om de schepping, we bewonderen de schepping, we kijken naar de macht van God. Als je de schepping bewondert, dan zien we de eeuwige kracht en goddelijkheid van God. Hoe heeft God dat gedaan? Door een machtswoord. Hij zei, er zij licht. En er was licht. Hij sprak. En het was er. Hij gebood en het stond er. Zo deed God dat. Maar als het gaat om genade, kon God met eerbied gesproken niet zeggen, er zij genade. Nee, zo werkt dat niet. Genade is door Jezus Christus geworden, daartoe moest hij mens worden. Paulus schreef later in 2 Korinther 8, gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij die rijk was, om onzentwil arm geworden, opdat wij die arm waren, rijk zouden worden. Het is goed om te beseffen wat die genade is. En die genade onderwijst ons, zegt Titus 2. En dat is eigenlijk wat we vanavond ook met elkaar willen hebben. Dat de genade van God ons onderwijst. En dan moeten we dit bedenken. Onderwijs van Gods genade is anders dan onderwijs op een school. Wat bedoel ik mee? Onderwijs op een school, nou ja, wie de leraar is, maakt allemaal niet zoveel uit. Als die maar goed kan uitleggen of dat een man of een vrouw is. Ja, als je wiskunde kan uitleggen of een oudere iemand of jongere iemand. Zelfs de godsdienst maakt niks uit. Als die maar kan onderwijzen, dan kun je wiskunde of talen leren. Maar onderwijs in de Bijbel is anders. Want Matthäus 10 zegt ons, het is genoeg voor een discipel om te zijn als zijn meester. Met andere woorden, op school leer je om diploma te halen. Bij gelovigen, bij christenen, is dat niet om diploma te halen, maar om te zijn als de meester. Dat is een ander soort onderwijs. Dat betekent, dat doet er wel toe wie de meester is. Want uiteindelijk wil ik zijn als mijn meester. Kijk, op school is dat niet zo. Ik bedoel, ik wil niet zijn als mijn meester. Want misschien ben ik helemaal niet met hem eens over een heleboel dingen. Ik hoef alleen maar één vak te leren. Maar onderwijs van Gods genade is dat ik wil zijn als mijn meester. Ik word veranderd naar zijn beeld. En dan gaat dat om, in de Bijbel, om morele kenmerken. En dat is goed om dat te beseffen. Het gaat hier niet om kennis. We zijn vaak onder de indruk van kennis. Als iemand, of welsprekendheid, als iemand goed kan praten, als iemand veel weet, dan kom je onder de indruk van de kennis en van de welsprekendheid van iemand. Maar bij Gods woord gaat het erom dat wij steeds meer op hem gaan gelijken, veranderd worden naar zijn beeld. Ik noem één voorbeeld. In Matthäus 11, vers 29 zegt de Heer Jezus: leer van mij. Waarom moet ik van de Heer Jezus leren? Omdat hij zoveel weet? Nee, want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Ziet u het? Het gaat om nederigheid en zachtmoedigheid. Met andere woorden, als je wil weten of iemand gevorderd is in de school van God, dan moet je niet vragen hoeveel weet je van de Bijbel. Naam en feit, hè, op school vroeger, feitenkennis of dogma's. Nee, laat je de kenmerken, de morele kenmerken, de vrucht van de geest zien in je leven. Dat is de norm. Als je wil weten of iemand de Heer Jezus kent, goed kent, dan herken je het aan de morele kenmerken. En dat is eigenlijk wat we hier met elkaar willen over hebben. De genade van God onderwijst ons. En dan worden we gevormd. Gevormd naar zijn beeld. En dat is eigenlijk het doel ook hier van Lucas 14. Lucas 14 is een onderdeel van het onderwijs van God over de genade. De genade die we dus hebben gezien in Lucas. Lucas spreekt over het evangelie van de genade van God. En Titus, ook een heiden die begrepen heeft, ja, die genade van God is verschenen in de persoon van de Heer Jezus. Je kunt zeggen dat het evangelie naar Lucas een voorbereiding is voor het onderwijs van Paulus. Je ziet hier ook alle onderwijs van Paulus over de genade van God in al zijn brieven, al zijn 12 brieven. Dat zie je heel duidelijk geïllustreerd in het leven van de Heer Jezus. Want we hebben begrepen, hij is de verpersoonlijking van de genade. Als we vragen stellen van, ja, hoe ziet die genade nou eruit? Antwoord: kijk naar de Heer Jezus, hoe hij was hier op aarde. Kijk naar zijn gezindheid, schrijft Paulus in Filippenzen 2. Die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was. En dan lees je een hele kenmerken wat de Heer Jezus gedaan heeft, die in de gestalte van God zijnde heeft geen roof geacht, hè, om God gelijk te zijn. En die 7 stappen naar beneden, die genade van God. En waarom is dat? Dat is niet alleen, ja, ook niet alleen. Het is in de eerste plaats dat wij hem gaan bewonderen. Maar niet alleen om hem te bewonderen, maar die gezindheid zij in u die ook in Christus Jezus was. Dat betekent dat wij ook die gezindheid van de Heer Jezus gaan krijgen. Met andere woorden, als wij het onderwijs hebben van het evangelie naar Lucas, dan kan dat niet zo zijn dat je thuis komt van zo'n bijbelstudie en dat je zegt, nou, ik heb nou een heleboel nieuwe informatie gekregen over de Bijbel. Een heleboel nieuwe dingen, leuke dingen, mooie dingen. Nee, het doel van zo'n bijbelstudie is altijd dat je veranderd wordt, dat je gevormd wordt naar het beeld van de Heer Jezus. Dat je gaat beseffen wat genade is. Je kunt niet onveranderd blijven als je geconfronteerd wordt met de genade van God. Je kunt niet jezelf blijven. Je wordt altijd veranderd. Je leest het ook in 2 Korinthe 3, 2 Korinthe 4. Als je naar de heerlijkheid van de Heer Jezus kijkt, dan word je altijd veranderd naar zijn beeld. Mozes kwam bij de Heere God, kwam hij terug, begon hij te stralen. Hij liet dan de heerlijkheid van God weer kaatst van hem. En dat is eigenlijk, dat is levend geloof. Ik heb gehoord dat vorige keer hebben we gehad over religie of relatie. Religie zit hier, maar relatie met de Heer Jezus, dat verandert jouw persoon, waardoor je steeds meer op hem gaan gelijken. Ik denk dat dat goed is om dat vast te houden. Het evangelie naar Lucas brengt ons naar de heerlijkheid van de Heer Jezus die de genade heeft laten zien. De volmaakte mens die de genade heeft laten zien. Lucas, dan wil ik even een schets geven van Lucas. Lucas, de kern van Lucas is, vind je in het verhaal van Zacharia en Elisabeth. Met hun zoon Johannes. Een heel merkwaardig verhaal dat een engel zei, noem zijn naam Johannes. Waarom is het zo belangrijk, de naam Johannes? Wel, Elisabeth betekent God heeft gezworen. God heeft met een eed gezworen. Wat heeft God gezworen in Genesis? Dat hij zijn zegen wil geven aan alle mensen. Maar Elisabeth kon geen kind krijgen. En Zacharia kon toen niet spreken. Met andere woorden, zoals in de toestand van de wet was, kon God zijn zegen niet aan ons geven. En die zegen kon pas gegeven worden, en dat is de betekenis van Zacharia. Zacharia betekent de Heere heeft zich herinnerd. Hij belooft iets en hij denkt aan zijn belofte. En hij wil die belofte vervullen om die zegen te geven, maar die zegen kan alleen maar gegeven worden in de persoon van Johannes, wiens naam betekent de Heere is genadig. Er is geen andere weg. De weg van de wet, je kunt God niet prijzen, je kunt niet God danken, je kunt geen heil vinden. Maar in de persoon van Johannes kan de Heere zijn zegen kwijt. En die genade is verschenen in de persoon van de Heer Jezus. En door die genade, en dan kom je weer bij Lucas 14, eigenlijk in het evangelie van Lucas zien wij dat toen de heiland kwam, werd hij verworpen. Maar toen hij verworpen werd, in plaats van te zeggen, nou wil ik niks meer met jullie te maken hebben, ging hij een stap verder. In plaats van zijn dienst tijdens zijn leven werd afgewezen, en toen ging hij verder door te dienen met zijn sterven. En dan vind je in Lucas 9 tot 2 keer toe de aankondiging van het lijden van de Heer Jezus. En Lucas 18 nog een keer, de derde keer. En die aankondiging dat de Heer Jezus zijn leven wilde geven tot een losprijs voor velen. Dat is die genade. Die genade is niet door de verwerping door de Joden tegen te houden. Hij is doorgegaan. De genade, de liefde van God is sterker dan de dood. Hij is doorgegaan. En onderweg naar Jeruzalem, want dat wordt, je vindt dat als een refrein keer op keer op keer, dat de Heer Jezus zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Dat is zo belangrijk. Als hij met Mozes en Elia sprak, dan sprak hij over de uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Zijn aangezicht was gericht naar Jeruzalem. Waarom is dat? Omdat daar in Jeruzalem moest hij sterven. Er is geen andere plaats waar hij kon sterven. Zou sterven voor Israël, want zijn naam is Jezus, noem zijn naam Jezus, want zij zal zijn volk, dus volk Israël, verlossen van hun zonden. Maar hij is ook gekomen om voor alle mensen te sterven, ten behoeve van alle mensen. En in plaats van een ieder die hem wil aannemen, zoveel hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht om kinderen van God te worden. Dat is die genade van God, doorgaan. En onderweg naar Jeruzalem gaf hij onderwijs aan zijn discipelen. En dat is onderwijs van genade, want die genade, dat is zo'n hemels begrip. We hebben eigenlijk vaak weinig besef van wat die genade is. In hoofdstuk 13 wordt al duidelijk gemaakt dat, hoewel God zijn genade heeft laten zien, eigenlijk zijn er maar weinig die behouden worden. En toen kwamen ze met de vraag, Heer, en dat is een theologische vraag, zijn er weinigen die behouden zullen worden? Vers 23 van hoofdstuk 13. De Heer Jezus gaf geen antwoord over de vraag weinig of veel. Hij gaf een hele bijzonder antwoord. Strijd om in te gaan. Wat is het verschil? Zij waren bezig met een theologische vraag. Nadenken over, ja, Hoeveel komen er in de hemel? Nee, zegt de Heer Jezus, praat niet over hoeveel in de hemel komt. Zorg maar dat jij in de hemel komt. Heel persoonlijk. En vanavond ook, je kunt met allerlei wetenswaardigheid, met allerlei dingen vragen over moeilijke dingen. Nee, de vraag is, hoe is het met je relatie? Hoe is het met je relatie ten opzichte van de Heer Jezus? Heb je die levende relatie? Ja, zeggen de discipelen. Ja, maar ik bedoel, de schriftgeleerde fariseeën, die zeiden dan tegen de Heer Jezus, maar we hebben toch in uw aanwezigheid gegeten en gedronken en u hebt in onze straten geleerd. We waren toch heel dichtbij, we waren toch, ja. En dan zegt de Heer Jezus, ik weet niet waarvan gij zijt, ik heb geen relatie met jou. En dat is natuurlijk een heel bijzonder les. Het is dus mogelijk om heel dicht bij de Heer Jezus te zijn, net als Judas, net als de schriftgeleerde fariseeën. Ze waren in zo'n maaltijd, gemeenschappelijke maaltijd, zonder een relatie te hebben met de Heer Jezus. En dat is eigenlijk in hoofdstuk 14 een illustratie van zo'n tekst. Hoofdstuk 14 is een illustratie van dat mogelijk is om heel dichtbij te zijn en toch heel ver weg. Niet alleen voor de schriftgeleerde fariseeën. Ook kinderen die opgroeien in een christelijk gezin. Ook mensen die naar de Bijbelstudie komen of naar de kerk gaan. Die kunnen heel dichtbij zijn. Ze kunnen heel veel horen van Gods woord. En kennelijk toch geen relatie hebben met de Heer Jezus. En dat is de waarschuwing van genade. Genade betekent niet dat dus iedereen maar binnenkomt. Nee, we moeten begrijpen wat genade is. En genade is ook niet goedkoop. Sommige mensen denken, nou ja, geloven en dan kom je in de hemel. Dat is wel makkelijk, dat is wel goedkoop. De Bijbel maakt duidelijk dat genade niet goedkoop is. Het is heel duur. We zijn verlost niet door zilver of goud, maar door het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en onbevlekt lam. Heel kostbaar. En die prijs is zo hoog. De psalmen zegt ons, niemand kan ooit zijn broeder loskopen. De prijs is veel te hoog. Niemand. Met andere woorden, de prijs is zo hoog dat niemand dat kan betalen. Maar het geheim van genade is dat een ander heeft die hoge prijs betaald voor mij. Ik kan dat niet betalen. De genade is niet goedkoop, genade is heel, heel duur. Maar het geheim van genade is dat hij die rijk was, is om onzentwil arm geworden, opdat wij die arm waren, rijk zouden worden. Dat is genade. Genade is niet goedkoop. Maar dat betekent dat je niet zomaar ongestraft die genade kan afwijzen. En hoe herken je die genade? Wel, als je die genade hebt leren kennen, dan word je anders. En dat is eigenlijk Lucas 14. Lucas 14 brengt ons bij die genade. Je ziet die genade. En het gebeurde toen hij op de Sabbat in het huis van de overste van de fariseeën gekomen was. Nou, het is in heel alle vier de evangeliën vind je elke keer over de Sabbat. In Lucas vind je zelfs, als ik zo tel, 4 keer. 2 keer in Lucas 6, 1 keer in Lucas 13 en hier eentje in Lucas 14 over de Sabbat. En hij kwam daar en om brood te eten. Hij werd uitgenodigd voor een maaltijd. Ze hebben, en je leest het bij die andere gedeelten ook, maaltijd op de Sabbat. Wat is er aan de hand? De Joden waren gewoon om zaterdagmorgen na de ochtenddienst tussen de middag mensen uit te nodigen. Wij zouden zeggen voor de koffie. Zij nodigden mensen uit voor een maaltijd. En mensen uitnodigen voor een maaltijd voor de Joden is een teken van liefde, teken van goedheid. Dat zeggen ze, een goede werken, waardevol voor God. Daarom werden mensen uitgenodigd om zo na de synagogedienst bij iemand thuis te komen om daar een maaltijd te nuttigen. Maar dan lezen we hier, ze hebben de Heer Jezus uitgenodigd. Maar dan lees je, waarom? Omdat ze van hem hielden, omdat ze een relatie hadden met hem, omdat ze fijn vinden om de Heer Jezus bij zich te hebben. Nee, om hem te bespieden, om hem in de gaten te houden. Waarom in de gaten te houden? Omdat hun godsdienst, hun religie, altijd een weerstand heeft tegen genade. Wij leven in een verdraagzame maatschappij. Maar op het moment dat Gods genade naar voren komt, dan wordt dat niet verdragen. Dat is eigenlijk wat we hier vinden. Want genade brengt de boosheid van de mens naar boven. Wij zouden denken dat deze schriftgeleerde fariseeën, de leiders van de kerk, zeg maar, van die tijd, nou, dat waren voorbeelden voor de mensen. Dat waren, geestelijke mensen. Maar Gods woord maakt duidelijk, toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen was hij het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis. Johannes 1 vers. In het begin van Johannes 1. En de duisternis heeft dat niet gegrepen. En dat licht maakt openbaar wat in de duisternis was. Dat licht maakt openbaar wat in het hart van de mens is. Want toen het licht schijnt in de duisternis, toen moest God Johannes de Doper zenden om te vertellen dat het licht schijnt. Wat zegt Gods woord eigenlijk? Johannes de Doper is gekomen om aan de mensen te vertellen dat het licht schijnt. Als ik aan iemand hier in deze zaal ga vertellen, jongens, de lamp is aan. Dan denk je, nou, dat hoef je niet te zeggen, dat zie ik zelf wel. Maar als iemand dat niet ziet en ik moet hem vertellen, dan betekent dat hij blind is. En dat is eigenlijk geestelijk ook zo. Johannes is gezonden om te vertellen over het licht der wereld, omdat de mensheid blind was voor wie God is. En die blindheid heeft te maken met de toestand van het hart. De Heer Jezus kwam en maakt duidelijk, wij dachten dat wij konden zien, maar ja, als het donker was, dan zie ik een verschil tussen blinde en ziende mensen. Want je moet allemaal op de tast alles zoeken. Maar als het licht schijnt, dan wordt duidelijk wie wel of niet blind is. En dat is ook met de komst van de Heer Jezus. De Heer Jezus komt, het licht schijnt in de duisternis. En ineens blijkt dat de schriftgeleerde fariseeën blind waren. Maar blindheid is één ding. Zij waren niet bereid om dat te erkennen. Zijn wij blind? Kom nou. In Johannes 9 lezen we dat de schriftgeleerde fariseeën tegen de Heer Jezus heel verontwaardigd zeiden. Heer, zijn wij ook blind? Wat was het antwoord van de Heer Jezus? Waren jullie maar blind, dan hadden jullie nog hoop. Maar nu jullie zeggen wij zijn ziende, nu blijft u zonde. Met andere woorden, er is geen hoop voor iemand die niet ziet dat hij zondig en blind is. En dat is het probleem van de religie. Religie maakt eigenlijk van de mens dat je voelt, nou ja, ik ben toch, nou zo slecht ben ik ook weer niet. Een van de gebeden van de Joden, dat vind je trouwens ook in het Nieuwe Testament. Heer, dank u wel dat ik niet ben zoals die daar, en zoals die daar, en zoals die daar. Eigenlijk, door de religie denk je, eigenlijk mag God toch wel blij zijn met mij. En dan een beetje, zo niet openlijk, maar toch. En dat is eigenlijk het verhaal wat we hier met elkaar vinden in de maaltijden. Maar ze wilden dus de Heer Jezus bespieden. En zie, er stond een waterzuchtig mens voor hem. Hier wordt een medische uitdrukking gebruikt en je hoort hier dus de arts Lucas, die schrijft over wat wij vandaag de dag zouden zeggen, udeem. Udeem, dat is dan ben je van die gezwollen voeten, gezwollen handen, hè? Dat allemaal vocht opstapeling. Je gewicht gaat omhoog, want dat allemaal water. De Dat kwam niet vanzelf. Deze man werd daar neergezet door de schriftgeleerde fariseeën, want dat blijkt uit vers 3. Jezus antwoordde en zei tot de wetgeleerden en fariseeën. Hier zien wij de alwetendheid van de Heer Jezus. Hij zei, hij sprak niet tot die zieke man. Hij antwoordde de schriftgeleerden en de fariseeën. Want die schriftgeleerden en fariseeën, die kenden de Heer Jezus wel. Dat hebben ze vaker meegemaakt. Geen zieke, geen dode kan in de buurt van de grote geneesheer blijven zonder dat ze genezen worden. Dus dan zeggen ze, nou, weet je wat, we zetten zo'n man daar, zo'n waterzuchtige, zo'n udemateus man. En als de Heer Jezus op de Sabbat gaat werken en die man gaat genezen, dan hebben we hem. U ziet het, dat zij, ja, maar waarom, wat is hier aan de hand? Waarom deden ze dat? Omdat ze zo slecht waren? Nee. Deze schriftgeleerde fariseeën, die strijden voor de eer van God. Denk eraan. Ze strijden voor de eer van God. Ze wilden de wet van God handhaven. Ze wilden de 10 geboden handhaven. Ze hebben over de Sabbatdag een hele verhandeling geschreven. Er zijn 39 dingen die je niet mag doen op de Sabbatdag. Zij waren aan de kant van God. En ze zijn tegen de genade van de Heer Jezus, omdat ze aan de kant van God zijn. En dat laat meteen zien wat in hun hart was. Maar dat kan bij ons ook. Dat kan bij ons ook zijn dat wij zo door al onze regels en gewoonten en al die dingen die wij handhaven. En dan denken we dat als we die regels en geboden handhaven, dat wij de goedkeuring van God zouden wegdragen. Maar tegelijkertijd geen oog hebben voor de genade en de barmhartigheid van God. En dat is een waarschuwing voor ons. Als je de genade van God hebt leren kennen, dan heb je daar oog voor die genade en die barmhartigheid. Maar dat hadden deze mensen niet. Het licht schijnt in de duisternis. Zij waren van plan om de Heer Jezus te ontmaskeren als de overtreder van de wet. Maar wie wordt hier ontmaskerd? Ze kwamen daar bij de Heer Jezus en één vraag van de Heer Jezus: is het geoorloofd op de Sabbat te genezen? Toen moesten ze zwijgen. Toen begrijpen ze, ja, eigenlijk, als ik denk aan die Sabbatwet, en met name de uitleg van de fariseeën en sadduceeën, dan moet je eigenlijk, nee, niet geoorloofd. Maar kijken naar wie God is in zijn barmhartigheid, moet je eigenlijk ja zeggen. Wat moet ik zeggen? Ja of nee? En ze zwijgen. Ze zwijgen omdat ze die vraag niet kon beantwoorden. En dat is een teken dat, een zwaktebod. Dat een teken dat je eigenlijk dat niet kan beantwoorden. En dat is wat je ook straks in de nabije toekomst, we lezen in Romeinen 3, dat als de Heer Jezus op zijn troon zal zitten om mensen te oordelen, als wij mensen, ook alle zondaren bij God zullen komen, al die mensen die vandaag de dag nog grote mond hebben tegen God, we lezen in Romeinen 3, als ze bij God komen, dan zal elke mond gestopt worden. Dan kunnen ze alleen maar zeggen tegen de Heere: Heer, u hebt volkomen gelijk als u mij oordeelt. Dat zal zo zijn. Dan zullen ze zwijgen. Tegenover God kun je niet met argumenten komen. En de Heere God heeft alles en iedereen door. De ogen van de Heer Jezus als vuurvlam, en dat betekent die kijkt dwars door je heen. Je weet alles, je hoeft niks, geen argumenten te bedenken, want de Heer weet alles. Nou, tegen zo'n iemand kun je niet met smoesjes komen, kun je niet met argumenten komen. Dan kun je alleen maar zeggen: Heere, u hebt gelijk. En dat is wat je hier ziet. Ze zwegen. En toen ze hebben gezwegen, toen nam de Heer hem bij de hand, genas hem en liet hem gaan. De Heer ging de discussie, het gesprek niet aan in bijzijn van deze man. Deze man heeft het heil ontvangen, is genezen en mocht vertrekken. Maar dan komt de Heer Jezus bij de schriftgeleerden en fariseeën. En die ontmaskert in één keer de harde toestand van deze mensen. Het is heel bijzonder als je ziet met wat voor argument de Heer Jezus ten aanzien van de Sabbat, en de Sabbat is het teken van het verbond tussen God en Israël, wat voor antwoord de Heer Jezus gaf ten aanzien van het probleem van de Sabbat. Want in al die problemen, als je goed kijkt naar die Bijbelgedeelten, ziet u de heerlijkheid van de Heer Jezus. Dwars door alles heen. Het is niet zomaar een discussie. Wij mogen leren, als we Gods woord openen, om in elk detail de heerlijkheid van de Zoon van God te aanschouwen. Wat bedoel ik mee? Als je kijkt naar Johannes' evangelie, in Johannes 5 lees je over het probleem van de Sabbat. Wat is het argument van de Heer Jezus waarom hij kon genezen? Die man die 38 jaar lang verlamd was. Zijn argument was, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daar is de Heer Jezus de Zoon van God. En zijn argument was, God de Vader werkt ook op de Sabbat, omdat de Sabbatsrust door de zonde gebroken is. En de Zoon mag dus ook werken. In Matteüs, het is 11, lees je dat de Heer Jezus sprak over David. Dat is het evangelie van de koning van Israël. Dan spreekt hij, wat heeft David gedaan? David heeft ook dat gedaan wat door de wet niet mocht. En als David dat kon, omdat hij verworpen was, dat kan de Heer Jezus, die de Heer is van de Sabbat, ook doen. In Marcus, evangelie van de dienstknecht, zegt de Heer Jezus. In Marcus 2, de Sabbat is gegeven om de mens en niet de mens om de Sabbat. De Sabbat is om de mens te dienen. Dus, zegt de volmaakte dienstknecht, dat hij op de Sabbat mocht dienen. Hier in het evangelie van Lucas is de Heer Jezus de volkomen Zoon des mensen. De mens die gekomen is om de genade van God te ontvouwen. En daarom lees je dan ook de argumenten van de volmaakte mens. Ik laat Lucas 6 vanwege de tijd achterwege, maar in Lucas 13 en Lucas 14 lees je twee keer over de Sabbat. En in Lucas 13 zegt de Heer Jezus, wie van u op Sabbatdag laat zijn ezel en os niet vrij om te gaan drinken? Dat is een kwestie van barmhartigheid, dat is zielig voor die ezel en os om niet te drinken. Dat doe je toch? En dan zegt de Heer Jezus, daarom laat ik deze vrouw, die ook gebonden is door deze ziekte, vrij. Een dochter van Abraham. Daar is dat een kwestie van barmhartigheid. En de Heer gebruikt daar een voorbeeld van een ezel en een os. Elk Jood weet, die de Bijbel kent, ezel en os, dat is een hint op het volk Israël. In Jesaja 1 lees je dat God zegt, ja, een ezel en een os en een rund zijn nog verstandiger dan jullie volk Israël. Een ezel kent zijn eigenaar, de os kent nog zijn kribben, maar jullie weten helemaal niks. Jullie zijn erger dan de ezel en een os. En hier lees je zowel in Lucas 13 en Lucas 14 over ezel en os. Ik hou me aan de Herziene Statenvertaling. De tweede in Lucas 14 staat ook ezel en os. En een heenwijzing naar het volk Israël. Maar dan maakt de Heer Jezus duidelijk. In Lucas 13 gaat het over barmhartigheid. Maar in Lucas 14 gaat het over leven en dood. Want als een ezel of een os in een put valt, ja, dan heb je 5 minuten de tijd. Als je niks doet, dan is die ezel of die os dood. Het is een kwestie van leven en dood in het water vallen. En hier heb je een mens die ook in het water is. Water zucht. En ja, als medicus dan weet ik, het is vaak een teken van zwakte van het hart en dat soort dingen. En als je niet uitkijkt, als die man gaat liggen 's nachts, dan komt het water in de longen, dan verdrink je, dan ben je dood. Door water tussen de longen. Dus ook bij deze man waterzuchtige mens, die zit in levensgevaar, zegt de Heer Jezus. En ook al is het Sabbat, laat je dan zo'n man kreperen? Je laat toch je ezel en je os ook niet kreperen. En dat weten de Joden. De Joden wisten ook, nou ja, ten aanzien van de ezel en de os, dat is normaal. Als een ezel of os in het water valt, dan stonden wij na te denken, gaan de Joden hun helpen? Waarom is dat? Wel, bij een ezel en een os, als eentje doodgaat, een ezel en een os in die tijd, dat is, heeft de waarde van een Mercedes van onze tijd. Dat kost hun geld. En als het hun geld kost, nou ja, dan gaan die redeneringen overboord, dan gaan ze helpen. Maar of die waterzuchtige mens doodgaat of niet, dat kost hun niks, geen cent. En de Heer maakt openbaar wat in hun hart was. Zij hebben helemaal geen hart, geen bewogenheid voor deze man die zo ziek is. Wel als het hun geld kost, maar niet anders niet. De genade van God maakt openbaar wat in hun hart was. Hoe zit dat met onze harten? Zien wij de nood om ons heen? Zijn wij bewogen door die nood van om ons heen? De nood, ja, hier gaat het om de mens die lichamelijk doodgaat. Maar om ons heen gaan mensen geestelijk dood. Zijn wij bewogen? En dan zegt de Heer Jezus, als het je geld kost, dan ben je bewogen. Als je geld niet kost, als het gaat om je medemens, en de genade van God is zodanig dat hij bewogen is over alle mensen om zich heen. Dat is de les van de genade. De genade van God is verschenen toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog haters waren van God. Genade betekent eigenlijk dat God geen aanleiding ziet bij ons om genadig te zijn. Die aanleiding vindt hij bij zichzelf. God is liefde. God heeft mij lief. Niet omdat wij waard zijn om geliefd te worden. God heeft mij lief omdat hij de liefde zelf is. Hij is de bron van liefde. Hij laat het zien. Daarom alleen. En dat is wat we hier ook zien. De genade van God is verschenen. Maakt openbaar wie de mens is. En ook hier lezen we, en zij konden hier niets tegen inbrengen. En dat komt in dit evangelie als een refrein. Als je in Gods tegenwoordigheid bent, dan kun je niks meer zeggen. Je ziet dat in Handelingen 7 bij Stefanus. Toen Stefanus uit Gods woord duidelijk heeft gemaakt wat hun geestelijke toestand was, werden ze woest, werden ze razend. Toen konden ze eigenlijk niet meer met argumenten komen. Toen hebben ze geschreeuwd. Ja, schreeuwen, dat is een teken van machteloosheid. Als je niet meer zo gewoon met elkaar kunt praten, maar moet schreeuwen, betekent eigenlijk dat je eigenlijk al verloren hebt. Je hebt geen argumenten, dus dan denk je dat als je je stem verheft, dat je die argument gaat winnen. En als dat ook nog niet helpt, dan rapen ze stenen en dan begonnen Stefanus te stenigen. Maar datzelfde hier, ze konden tegen de woorden van Stefanus, woorden van wijsheid, niets inbrengen. De tegenwoordigheid van God maakt openbaar wat in het hart is. En dan heb je twee mogelijkheden. Buigen of barsten. Bij de Joden rondom Stefanus was het barsten. Je leest, toen barstte hun hart. Het staat letterlijk zo. In plaats van te buigen voor het woord van God, toen werden ze woest, toen barsten ze. En dat is het resultaat van Gods genade. Gods genade, als genade van God komt tot ons, dan is er geen grijs mogelijk. Dan kun je niet onverschillig blijven. Dan moet je een keuze maken. Voor of tegen. Er is geen tussenweg. En dat is wat je hier vindt bij de openbaring van Gods genade. En daarna gaf de Heer Jezus onderwijs. Dat onderwijs gaf hij aan verschillende groepen. In vers 7 tot met vers 11. Gaf de Heer Jezus onderwijs aan de gasten die aanwezig waren tijdens hun maaltijd. In vers 12 tot met 14 gaf de Heer Jezus onderwijs aan de gastheer. Diegene die hem genodigd had. Ja, aan de gastheren. Nou, dat is niet mijn onderwerp, maar ook voor het complete beeld. In vers 15 lees je over één van de aanwezigen, individueel. En daarna, vanaf vers 25, werd de boodschap, de les gegeven aan de scharen. Soms word je aangesproken als een groep, de gasten, de gastheren, misschien ieder individueel en misschien ook de totaliteit. Gods woord komt tot ons op verschillende wijzen en geeft ons verschillende lessen. Wie oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. De Heere wil tot ons spreken. Het kenmerk van gelovig overblijfsel van Israël is een voet, een schenkel en een oor, lezen we in de Micha. Eén oor om te horen, schenkel om, voet om te wandelen. Horen naar Gods woord en handelen, gehoorzamen naar Gods woord. Dat is wat God wil. En dat is het onderwijs wat de Heere wil geven aan de gelovigen. Maar een ongelovige die hoort de stem van God niet. In Lucas 14 lees je over de genodigden. Wel, het gaat hier om een maaltijd. Je hebt soms in de Bijbel vind je over maaltijden en bruiloften. Maaltijden en bruiloften in de Bijbel zijn een heenwijzing naar het komend duizendjarig vrederijk. Het is goed om dat vast te houden. Bruiloftsmaal, lees je in het boek Openbaring. Omdat Christus en de bruid bij elkaar zullen zijn, daar heb je de bruiloftsfeest. De hemelse bruiloft, de gemeente, aardse bruiloft, Jeruzalem. Maar je hebt ook een andere maaltijd. Een maaltijd wat je ook vindt in Jesaja 25. In Jesaja 25 lees je over een maaltijd die God zal doen. Vetrijke maaltijd en belegen wijnen, lees je in Jesaja 25. En dat slaat op de inwijding van het vrederijk. Wat bedoelt Gods woord daarmee? Gods woord bedoelt daarmee dat bij het begin, bij de wijding van een koning, denk aan koning Saul, denk aan koning Salomo, David, dan wordt een feest gevierd. Groot feest en iedereen krijgt, dat is een maaltijd, een geweldige maaltijd. Die maaltijd is dus het begin van een koningschap. Wel, in Jesaja 25 lees je over de maaltijd die het begin is van het koninkrijk, waarbij de Heer Jezus gaat regeren, waarbij God gaat regeren. Dus het vrederijk. Met andere woorden, daarom vind je in het Nieuwe Testament zo vaak de vereenzelviging tussen de maaltijd en het koninkrijk van God. Want die maaltijd begint, met die maaltijd begint het koninkrijk van God. Heel veel voorbeelden, maar dat laat ik verder in het midden. Maar tijdens zo'n maaltijd, hetzij begin van een koninkrijk, hetzij de bruiloft, lees je dan dat de Heer merkte dat de gasten, die zochten de eerste plek, de plek van eer. Wat is die plek van eer? Nou, de Joden zijn gewend om bij maaltijden om de tafel in een U-vorm neer te zetten. En bij die, aan de buitenkant, helemaal aan de buitenkant hier, daar staat de gastheer. En de meest belangrijke gast, die mag naast de gastheer zitten. En hoe minder belangrijk, hoe verder naar de einde van die U. En de Joden, die willen graag naast de gastheer zitten. Dat is de eerste plaats, want kan iedereen zien, nou, hij is belangrijk. Zodanig dat in de Talmud, in de geschriften van de Joden, traditie van de Joden, staat uitvoerig beschreven hoe je dat kunt bepalen. Wie is het belangrijkste? Wie heeft een recht in de synagoge? Dan moet je de meest geleerde man daar en daar zitten, op de stoel van Mozes, hè, Matthäus 23. Want dat is, dan kan iedereen zien, kijk, dat is professor die en die. En tijdens een maaltijd, bruiloftsmaaltijd of zo, dan is de belangrijkste personen, die worden daar neergezet. En hoe dichter bij die man, hè, dat, hoe belangrijker dat is. Dus dat is, er zit een bepaalde ordening. En dan lees je hier hoe de Heer bemerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen. Ze wilden graag dat de mensen met bewondering naar hun kijken. En zeggen, nou, dat is, ja, dat is toch een hele belangrijke man. De les van de Heer is, zo werkt dat bij het Koninkrijk van God niet. Bij het Koninkrijk van God, als je de genade van de Heer hebt leren kennen, dat je beseft, het is puur genade, er is niks van mezelf. Alles, zoals Paulus zegt, ik ben, door genade ben ik geworden wat ik geworden ben. Niks van mezelf. Dan word je klein in jezelf. Dan ga je niet denken, nou jongens, ik ben zo'n vent in het Koninkrijk van God. We zouden zeggen, een Diotrefes van de derde Johannesbrief, die gaarne onder hen de eerste plaats wil nemen. Dus die neiging om eerste plaats te hebben, dat vind je ook in de kerk. Hè? Op de eerste rij, nou ja, ik zeg niet dat de eerste rij verkeerd is, maar de geestelijk vooraan willen zitten. De houding die wij mogen nemen als we de genade van God hebben leren kennen, is dat we beseffen, Heer, zonder u kan ik niks doen. Zonder mij, Johannes 15, kan je niks doen. De houding die je gaat aannemen is zoals die knecht. Weet je wel, in Johannes 17 lees je over een van die knechten die alles goed heeft gedaan. En dan zegt de meester, goed gedaan, gij getrouwe slaaf, ga in tot de vreugde van uw Heer. Wat is zijn antwoord? Heer, ik ben maar een onnutte slaaf. Ik heb alleen maar gedaan wat u mij geboden hebt. Er zit helemaal niet het idee van, ik heb dat verdiend, ik heb goed gedaan in de Heer. Nee, het is allemaal genade. Zelfs alles wat ik heb mogen doen, het is alleen maar gehoorzaamheid. U hebt mij de kracht gegeven, u hebt mij de lust gegeven, alles is uit u. Nee, als je die kroon mag ontvangen, de Heer wil ons kronen geven. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Hij geeft kroon, maar je leest in het boek Openbaring dat zodra je de Heer Jezus ziet, dat ze allemaal hun kronen van hun hoofden pakken en hen aan de voeten van de Heer Jezus zeggen en zeggen, Heer, u bent waard. U bent waard. Ik ben niet waard. Alles is uit u. Maar dan heb je ook iets om aan de Heer te geven. Dan zeg je, Heer, ik heb dat uit uw hand ontvangen en dan mag ik u daarmee verheerlijken, u teruggeven. Dat is de gezindheid van iemand die genade heeft leren kennen. Want de genade onderwijst ons dat als de Heer er niet was, was ik nergens. Was ik gedoemd om voor eeuwig verloren te gaan. Ik mag dankbaar zijn voor alles. Alles is op grond van wat hij gedaan heeft aan het kruis van Golgotha. Dat besef mag steeds groter worden. En dat besef maak je steeds kleiner. Johannes de Doper heeft dat begrepen. Hij zegt, ik moet minder worden. Hij moet groter worden. Paulus heeft dat begrepen. Eerst was zijn naam Saulus. Saulus betekent de gewenste. Ja, hij was zo'n briljante student van Gamaliel. Jongen, als je naar hem kijkt, dan denk je, dat is een groot talent. Dat is de hele toekomst. Maar alles wat voor hem zo belangrijk was, was drek geworden. Waarom is dat? Omdat hij de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft leren kennen. En toen zei hij, vanaf dit moment, zegt de Heer Jezus, heet jij Paulus. Paulus betekent kleintje. Hij moet kleiner worden. Dat is het resultaat van genade. Als je de genade hebt leren kennen, dan heb je geen behoefte meer om jezelf te verheffen. Dan wil je alleen maar klein worden, want als je groot bent, dan zit je alleen maar de Heer in de weg. Je wil hem groot maken, niet jezelf. Dat is het resultaat van genade. Maar hier vind je het eerste kenmerk, onderwijs van de gasten, is dat als je genade hebt leren kennen, dan heb je een zelfbeeld, dan kijk je naar jezelf zoals God je ziet. Namelijk dat in mij geen goed woont. Dat ik niet meer voor mezelf leef. Ik leef niet meer. Het is niet meer voor mij. En als Paulus zijn naam wordt besmeurd en belasterd, zegt hij in Filippi 1, wat doet het ertoe? Wat doet het ertoe? Als Christus maar groot gemaakt wordt, dat mensen mijn naam door de slijk halen, is niet meer belangrijk. Paulus is werkelijk de kleine geworden. En dat is het resultaat van de genade. Resultaat van de genade, onderwijs van de genade is dat je jezelf ziet in het licht van God. Ten tweede, de les naar de gasten, naar de gastheren, is hoe je kijkt naar anderen. Je motivatie. Als je de genade van de Heere leert kennen, dan besef je, ik heb, de Heer zegt in Matthäus 10 tegen de 12 apostelen, je moet het evangelie brengen, doe dat allemaal om niet, gratis. Want je hebt het om niet ontvangen, dan moet je ook gratis aanbieden. Dat is genade. En dan doe je niet meer met een bepaalde bijbedoeling. Terwijl, bij de Joden was dat anders. En de Heer zegt tegen de gastheren, als jij een maaltijd klaarmaakt en je nodigt mensen uit, wie nodig je dan uit? Ja, je nodigt mensen waarvan je denkt, nou, als ik hun uitnodig, straks als zij feest hebben, dan word ik ook uitgenodigd. Dat lees je hier. Mensen die rijk zijn, mensen die voornaam zijn, nodig je uit. En dan word je zelf ook uitgenodigd. Dan, wat zegt de Heer? Die maaltijd toebereiden, dat spreekt van liefde. Dat spreekt van goede daden. Maar die liefde en de goede daden, die hebben allemaal een bijbedoeling. Maar de Heer zegt, als je de genade van God hebt leren kennen, dan heb je geen bijbedoeling meer. Want je doet dat uit liefde voor de Heer Jezus. Niet omdat met de bedoeling dat je hier op aarde beloning zou krijgen in de vorm van, nou ja, soms zeggen van ja, ik heb voor de kerk zoveel gedaan, maar niemand heeft mij gewaardeerd. In plaats van waardering heb ik mijn stank als dank gekregen. Wat erg is dat, hè? Ik heb zo mijn leven alles gedaan, ik word niet gewaardeerd. Zo'n opmerking herken je dan, dat we de natuurlijke neiging hebben om dingen te doen voor de beloning, waardering, hier en nu. Als je de dingen doet uit liefde voor de Heer Jezus, ook al word je niet gewaardeerd door deze wereld, dan laat je, zoals Paulus dat heeft laten zien, hij zegt, wat doet het ertoe? Het gaat niet meer om mij. Dat is het kenmerk van genade. Als je genade hebt leren kennen, heb je geen behoefte meer om jezelf in de picture te brengen. Om jezelf neer te zetten als een belangrijk iemand. Nee, dan heb je een andere gezindheid. Die gezindheid van de Heer Jezus. Dat is het geheim van de wandel van een gelovige. Dat is ook de oorzaak in de Filippibrief waarom zoveel problemen zijn in de kerk. Want de Filippibrief maakt duidelijk, de meeste problemen in de kerk zitten in de grote ego's. De grote X. Ieder wil koning Haan kraaien. En aangezien je maar eentje kan hebben, dan heb je problemen. En zo ook met Jodi en Sintige in de Filippibrief. Paulus zegt, eerst maar leren die gezindheid van de Heer Jezus. En als die gezindheid in jou zou zijn, dan zijn de grootste problemen eigenlijk al weg. En dat is wat je hier vindt. En de Heer maakt duidelijk dat in het Koninkrijk van God, en God zelf is daar een voorbeeld van, hij nodigt niet de rijken en de belangrijke personen. We lezen hier in vers 13, wanneer gij een maaltijd aanricht, nodig armen, verminkte, kreupelen, blinden. Later in vers 21, bij de volgende gelijkenis, zegt de Heer des huizes, en dat is de Heer Jezus, de Messias, hij zegt tegen zijn slaven, ga haastig uit in de straten stegen van de stad en brengen de armen, de verminkten en blinden en kreupelen hier binnen. Er is geen plaats voor de, voor de mensen die denken dat ze gezond zijn, dat ze rechtvaardig zijn, maar mensen die besef hebben, ik ben niet waard. Genade is alleen maar voor diegenen die hebben gezien dat ze niet waard zijn. Zolang je nog denkt dat je waard bent, dan heb je geen genade nodig. De Heer zegt, zij die ziek zijn, hebben geneesheer nodig. Als arts heb ik een keer gehad, midden in de nacht om 2 uur kwam iemand bij mij op de eerste hulp van het ziekenhuis. En ik vroeg, meneer, wat mankeert u? Och, meneer, mij mankeert niks. Ik wil alleen maar een praatje maken met u. Ik zei, nou, en dan maakt u mij wakker om 2 uur 's nachts om een praatje met mij te maken. Ik denk dat u bij de psychiater terecht moet. Even duidelijk maken, als je bij een arts komt, dan komt dat omdat je ziek bent. Als je bij de heiland komt en je zegt tegen de heiland, maar ik ben niet verloren, ik ben rechtvaardig, dan heb je geen heiland nodig. Dan heb je geen geneesheer nodig. En de Heere nodig, de armen, de verminkten, de blinden. En dus, genade maakt duidelijk wie ik ben, maar dan maak ik beseffen, het is genade. Ik heb dat niet verdiend. Die genade is zo groot, ik mag komen. Dat is die maaltijd die God toebereidt voor ons allen. Maar wat God doet bij ons allen, mogen wij in de praktijk doen in ons leven. Wees mijn navolger, zegt Paulus, zoals ik een navolger ben van Christus. Zoals Christus dat heeft laten zien, zo heeft Paulus dat laten zien. En zoals Paulus heeft laten zien, zegt Filippi 2, heeft Timotheus laten zien. Wat Timotheus heeft laten zien, heeft Epafroditus laten zien. En wat Epafroditus heeft laten zien, dat is één van jullie, zegt Paulus tegen de Filippiërs. Dat mogen jullie ook laten zien. En dat is het geheim van christelijk leven. Christelijk leven is dat wij de gezindheid, de genade van de Heer Jezus laten zien. Hoe herken je de gezindheid en de genade van de Heer Jezus? Wel, door die lessen die we hebben in het evangelie naar Lucas. De genade van God is verschenen, heil brengen aan alle mensen en onderwijs ons. Onderwijs niet hier, maar onderwijs door ons leven te vormen, te veranderen. Waardoor als we van hier weggaan, dat wij andere personen zijn, dat we iets van de Heer Jezus mogen laten zien. Dat is de genade van God. Genade is niet vrijblijvend. Genade is niet informatie. Genade is zien en bewonderen wie de Heer Jezus is. En dan krijg je het verlangen om te zijn als onze heiland. 2 Korinther 3 maakt duidelijk, als wij ons bezighouden met zijn persoon, worden we veranderd naar zijn beeld. We worden als het ware een spiegel. We zullen zijn heerlijkheid weerkaatsen. En zijn heerlijkheid is niet macht om te genezen, is niet kennis, maar zijn heerlijkheid is zijn genade, zijn zachtmoedigheid, zijn nederigheid, zijn liefde, kortom de vrucht van de geest. Het zijn bijzondere lessen, maar de Heer wil ons brengen naar de praktijkles. De praktijk is dat als wij van hier weggaan, dan in de komende dagen, dan mogen we die genade laten zien. Wij mogen lichtjes zijn in deze donkere wereld. En dan mogen we weten, de vergelding, en weet u wat die vergelding is? De vergelding is de goedkeuring van onze heiland. Als hij tegen jou, tegen u, tegen mij zou zeggen, goed gedaan, gij getrouwe slaaf. Als dat mag komen uit de mond van de heiland, dat is meer waard dan wat dan ook. Dat je mag zeggen, Heer, uit wederliefde tot u heb ik dat willen doen. En weet u, wat wij hier doen op aarde, je studie, je titels, je carrière. Over 100 jaar, niemand weet wat u gestudeerd hebt. En alleen één ding, alles wat we gedaan hebben uit liefde voor de Heer Jezus, dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. Amen.